Allen hartelijk welkom op deze zondagmorgen hier in de Dorpskerk of elders via de livestream nu of op een later tijdstip. Onze voorganger vanmorgen is een oude bekende, dominee Kees Mos. Hartelijk welkom. Zoals we al hebben kunnen horen, is hij niet alleen gekomen, hebben we vandaag ook een koor om deze dienst op te luisteren. De vocalgroep Free Choice, onder leiding van Reinier Gerards. Ook hartelijk welkom en we hopen van jullie te kunnen genieten. Nadat ik de kaars hier op de tafel heb aangestoken aan het licht van de paaskaars, als teken van zijn aanwezigheid, zijn we een ogenblik stil. We willen deze dienst beginnen met de staande zingen van lied 217. De dag gaat open voor het woord des Heren. We zingen de verzen 1, 2 en 5. Dans mee met Vader, Zoon en Heilige Geest. Kom binnen in de kring. Ik wens u een fijne en gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Dank voor de uitnodiging om weer een keer terug naar Ketel te komen. En U ziet, ik heb een koor meegenomen, maar het is eigenlijk een beetje andersom. Het koor heeft mij meegenomen. En dat gaat Natasja Wezemer nu uitleggen. Zij gaat iets vertellen over het koor en ja, de nummers die jullie zingen.
Dankjewel. Nou, wij zijn dus Free Choice, een vocal group. En wij zingen heel graag voor u, maar we zingen ook graag met u. Dus bij deze alvast de uitnodiging dat als u een nummer kent, zing lekker mee. En al onze nummers zijn ter ere van God. Want Hij is onze Vader en Hij zorgt ervoor dat wij hier nu vandaag kunnen zijn en zijn naam kunnen eren en prijzen. We hebben Hem nodig. We kunnen niet zonder Hem. En daarom het volgende nummer. I need you.
Roepen we dan tot de Heer onze God om de nood van onze wereld en verheerlijken wij zijn grote naam, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Elke dag, elke morgen is ze nieuw. Laten we samen bidden. O God, ons leven telt zoveel zegeningen. We danken u voor het land waarin we wonen, voor de mogelijkheid om hier in vrede samen te komen, om muziek te maken, om samen te zingen en te bidden. We danken u voor familie en vrienden, dat er zoveel mensen zijn op wie we een beroep kunnen doen. En we danken u, o God, voor uw nabijheid, uw geest die ons leidt, iedere morgen weer, iedere morgen de goede richting geeft en kracht en nieuw leven. Ons leven telt zoveel zegeningen. En toch, o God, toch zien we er ook zo vaak nog aan voorbij. En dan raken we verblind door wat er om ons heen gebeurt. En dan worden we geraakt door het nieuws. En door wat we op onze telefoon lezen. En door wat we opeens zelf meemaken. En daarom bidden wij u. Laat uw geest van liefde en vrede, van trouw en vriendschap, laat uw geest daar dan zijn. Daar waar wij eraan voorbij leven. Wanneer wanhoop ons leven vervult. Wanneer we overvallen worden door die berichten van oorlog en natuurgeweld. Wanneer we verstrikt zijn geraakt in een spiraal van geweld, ook in onszelf. Wanneer we vastzitten in onze machteloosheid en in de angst en het verdriet dat ons overvalt. O God, wees dan ook daar, met uw zegeningen. We bidden het u, voor ons, voor onze wereld. En we vragen u, schenk ons uw liefde en ontferming, uw bevrijding. Hoor naar ons gebed, in Jezus' naam. Amen. En zingen wij nu de lof van God. Dat is Psalm 103, vers 1, 3 en 9. Ik realiseer me dat de tijd niet heeft stilgestaan. Ik kijk naar jou en ja, volgens mij heb je nu je kleinkinderen op je schoot. Ja, Ja, dat is toch wel heel bijzonder, want toen ik de laatste keer hier was, bij wijze van spreken, zaten je eigen kinderen op je schoot. Ja, 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 de tijd staat niet stil. Wat fijn dat ze er zijn. En ze gaan met Willy mee naar de kinderevendienst. Dus mag ik jullie nu uitnodigen om op te staan. En ik denk dat jullie ook deze kaars meenemen. Klopt dat? Nou, fantastisch hoor. En als ik je straks weer zie, dan ga ik even met je oma praten. Goed? Ja? Oké. Okay. U ziet hier, vissen. En dat heeft ook alles te maken met free choice en met de preek van vandaag. Het is namelijk zo dat sinds mijn pensioen ga ik dan steeds een half jaar naar zo'n Caribisch eiland om daar als invaldominee te zijn. Interim dominee, want het is erg moeilijk om op de eilanden een Nederlands sprekende dominee te krijgen. En de familie Gerard, die woont ook gedeeltelijk, net als ik, op Aruba. En daar leerden we elkaar kennen. En toen, zeiden we van, hij zingt daar in de kerk. Of nou ja, hij speelt dan in de kerk. En Wilma zingt in de kerk. En van het een kwam het ander. Ik zou voorgaan in Rotterdam. Nou, ik ging voor in Rotterdam. En daar zat opeens Jan van Toor in Rotterdam. En Jan van Toor zei, ja, wat in Rotterdam kan, dat kan natuurlijk zeker in Ketel. Hè? Dat is, laten we daar even duidelijk over zijn. Dus, nou, dat gebeurde. En inderdaad, een jaar later sta ik nu hier samen met Free Choice. En dat is toch wel heel, heel wonderlijk gevoel is dat. En we staan met elkaar naar die vissen te kijken. Want daar in die wateren van die Caribische eilanden, nou, je wilt het niet weten hoeveel vissen daar rondzwemmen. Verschillende soorten bedoel ik. Volgens de Wikipedia zijn het er 454 verschillende soorten. Maar u hebt pas ook gelezen dat er weer in de Congo een nieuwe aap werd ontdekt. Dus er zal vast ook nog wel weer een vis over het hoofd gezien zijn dan. En als ik daar dan ben, dan neem ik natuurlijk mijn Nederlandse bagage mee. En mijn Nederlandse kijk op de dingen. En ook mijn Nederlandse schriftuitleg. Ja, en het wonderlijke is dan dat je daar aan de andere kant, of tenminste een stuk verderop op de wereld, dezelfde teksten toch opeens anders gaat lezen. En zo ging ik ook lezen die Bijbelteksten die gaan over vissen, dat die misschien toch over iets anders gaan dan dat wij denken. Want ja, bij ons, laten we eerlijk zijn, is een vis toch een beetje kibbeling, zal ik maar zeggen. Hij is er toch om te eten. Maar in die Bijbelverhalen zijn die vissen eigenlijk helemaal, ja, ze zijn er ook om te eten, maar het gaat nog veel verder. In die Bijbelverhalen zijn die vissen eigenlijk als mensen. En als je dan kijkt naar die Caribische vissen, dan denk je, ja, zo kleurrijk zijn mensen ook. En zo verschillend van soort. En ja, er zijn mensen die zwemmen het liefst op hunzelf, hè, zeg maar. Maar er zijn andere mensen die zwemmen het liefst in een school. Er zijn van die hele zachtaardige vismensen. En er zijn mensen die zijn toch een beetje happerig naar anderen. Nou, vult u zelf maar in. Hè. Zoveel soorten vissen, zo verschillende soorten mensen zijn er ook. En dat komt terug in die Bijbelverhalen wanneer het over vissen gaat. Dus we gaan twee Bijbelverhalen over vissen horen. Eén uit het Oude Testament uit Habakkuk. En één uit het Nieuwe Testament waarin Jezus spreekt over vissers van mensen zijn. En wat ik in de preek wil uitleggen is van dat ik denk dat die twee teksten echt bij elkaar horen, dat die op elkaar liggen. En straks bij de koffie hoor ik het wel van u, of u erin mee kunt gaan, of dat u zegt van, nou ja, nee, ik zie het toch anders. Want van Kees Timmer mag ik volgende week ook nog een keer terugkomen. En dan kan ik wat er vandaag niet goed gaat, hopelijk volgende week herstellen. Zo, ja. Goed, nou, dit was de korte inleiding. Ik wil u nu vragen om samen met mij het gebed voor deze zondag te bidden. Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor al die vissen in de zee. Dat er ook in water zoveel verscheiden leven is. Zo kleurrijk, zo verschillend. Ook dat is een van uw zegeningen waarmee u ons hebt gezegend. En nu bidden wij u, leer ons dan vandaag wat het betekent, wat Jezus zegt dat wij vissers van mensen moeten zijn. Schenk ons daartoe uw Heilige Geest, opdat we het woord dat we overdenken verstaan en begrijpen, en ook dat we eruit durven leven. Zo bidden we u, door Jezus Christus onze Heer, die met u en met de Heilige Geest één enig God zijt, die leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan nu de lector uitnodigen voor de schriftlezing? Pardon.
De eerste schriftlezing is uit Habakuk 1, de versen 12 tot 17. En na de lezing zingen we lied 283, vers 1, 4 en 5. Bent u, Heer, niet altijd mijn God, mijn heilige geweest? Wij zullen toch niet sterven? Om het vonnis te voltrekken, Heer, hebt u de Galdeër opgeroepen. U hebt hem ertoe bestemd, o rots, om ons te straffen. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen? Zwijgt u, nu de wetteloze verslindt wie rechtvaardiger is dan hij. Als vissen in de zee maakt u de mensen, als kruipende dieren zonder lijden. De Galdeër slaat ze allemaal aan de haak, sleept ze mee in zijn net, verzamelt ze in zijn fuik. Daarom is hij blij en vrolijk, brengt hij offers aan zijn net, brandt hij wierook voor zijn fuik. Alles voor een vette buit, een overvloedig maal. Mag hij maar doorgaan, zijn netten te legen, meedogenloos volken blijven vermoorden? De tweede lezing is uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1, vers 16 tot 20. En na de lezing zingen we lied 835, vers 1 en 4. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem.
Lieve mensen, zoals ik al zei in de inleiding, we denken er meestal niet zo bij na, maar als het in de Bijbel over vissen gaat, dan gaat het niet zozeer over vissen als een beeld om te eten, maar meer als een beeld over mensen. De ene vis is de andere niet, hoor je de Bijbelschrijvers zeggen. En als je naar mensen kijkt, is het eigenlijk precies zo. De ene mens is echt niet de ander. Ook al lijken ze misschien sprekend op elkaar. Net als vissen zijn mensen er in soorten en maten en in allerlei kleuren. En zo leven ze ook. Soms in grote scholen tegelijk, hier in de Randstad, soms solitair in een hutje op de hei. Ze kunnen even agressief en vraatzuchtig zijn als vissende mensen, maar ze kunnen ook even zachtmoedig en vredelievend zijn als de vissen, vissen als mensen. En vandaag horen we dan Jezus zeggen dat hij mensen nodig heeft, vissers nodig heeft, vissers van mensen. En zonder dat Jezus het er expliciet bij zegt, dacht hij op dat moment, denk ik, maar daar kunnen we het straks bij de koffie dan over hebben, dacht hij aan de profeet Habakuk. Zoals Habakuk spreekt over vissen als mensen. En daarom hebben we dat dus eerst gelezen. Die tijd waarin Habakuk leefde, dat moet echt een vreselijke tijd zijn geweest. Dat Midden-Oosten van 600 jaar voor Christus ongeveer, want toen leefde Habakuk, dat werd geheel gedomineerd door een machthebber die het ene land naar het andere land onder de voet liep. En Habakuk die vergelijkt dat dan met een visser. Hij zegt, hij slaat ons allemaal aan de haak. Hij sleept ons allemaal mee in zijn net. Hij verzamelt ons zoals je vissen in een fuik verzamelt. En Habakuk zegt, en kijk eens hoe blij en vrolijk die is. Zijn net is eigenlijk zijn God. En hij brandt er ook, bij wijze van spreken, wierook voor. En Habakuk schrijft dat hij dat niet kan begrijpen. Want hoe kan God, die toch liefde is, hoe kan God dit toelaten? Zou God ons dan willen straffen? Maar ik kan het niet geloven. Als je je kinderen lief hebt, dan straf je ze toch niet zo? Hebben we dan zo gezondigd, zegt Habakuk, dat God ons uitlevert aan deze man? Mag hij maar doorgaan zijn netten te legen, meedogenloos volkeren blijven vermoorden? En die vraag die Habakuk stelt, ja, dat is wel een hele herkenbare vraag. Het is een hele existentiële vraag, ook in onze tijd. Maar niet alleen toen en in onze tijd. Het is een vraag die de hele geschiedenis eigenlijk doorloopt. Want om u even nog in gedachten te brengen van 600 voor Christus Habakuk. En dan 600 jaar later wordt Jezus geboren. En wat horen we dan in het kerstevangelie? Dan horen we, en het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het hele rijk ingeschreven moest worden. Ja, waarom moest dat hele rijk dan ingeschreven worden? Waar was dat voor nodig? Opdat één enkele machthebber in Rome zijn grip op al die volken die hij had onderworpen van dat Romeinse Rijk, zijn grip nog groter kon maken, nog steviger. En telkens weer zien we dat gebeuren, dat één zo'n machthebber zoveel grip heeft op de wereld. En in De dagen van Habakuk hoor je Habakuk zeggen van, het lijkt wel alsof God er niet meer is. Waar blijft liefde en barmhartigheid die God aan ons geschonken heeft als zijn zegen? Integendeel, het recht van de sterkste bepaalt het lot van de mensen. Angst en regressie, repressie, geweld, intimidatie, die zijn leidend geworden. En Habakuk verzucht dat God in zijn tijd wel verder weg lijkt dan ooit. En hoe vaak horen wij dat ook soms niet tegen elkaar zeggen? Van, God, waar bent u? U lijkt zo ver weg. En toch houdt die profeet zich aan God vast. Hij zegt, ik blijf in God van liefde, barmhartigheid, genade en trouw geloven. Dat is voor mij de rode draad die door de hele geschiedenis heen loopt. Sterker nog, hij zegt, dat is voor mij de gouden draad die door de geschiedenis heen loopt. Dat God erbij is, ook al ervaar ik het niet zo. Maar ik weet dat God er is. Hij zal er zijn, zoals het koor dat heeft gezongen. God hoort en ziet en weet, zegt de profeet. Ook als ik geen enkel teken daarvan kan waarnemen. Als 600 jaar, of 700 zelfs waarschijnlijk, na Habakuk Marcus gaat schrijven zijn evangelie over de komst van Jezus Christus in onze wereld, dan kan het haast niet anders dan dat Marcus helemaal herkent wat Habakuk heeft geschreven. En je hoort Marcus ook diezelfde vraag stellen van is mijn geloof eigenlijk geen utopie? Kan ik mij echt vasthouden aan Gods nabijheid, liefde, trouw, genade, barmhartigheid, ontferming? En het antwoord dat Marcus dan geeft op dat moment is, ja, ik houd me eraan vast, want Jezus is gekomen. En we horen niet van Marcus hoe lang die erover gedaan heeft om tot dat geloofsinzicht te komen. We horen alleen dat hij dat is gaan geloven. Jezus is gekomen en daarom kan ik mij vasthouden aan die gouden draad door de geschiedenis van Gods aanwezigheid en nabijheid. En Marcus zegt, en ik ga het ook schriftelijk vastleggen. En dat heeft hij gedaan. Wilma, je hebt er hem uit voorgelezen. Als je het zou moeten samenvatten, wat hij dan schrijft in dat Marcus-evangelie, dan zou je misschien kunnen zeggen dat hij steeds zegt van, weet dan dat als je naar de wereld kijkt, de wereld, je eigen wereld, maar ook de wereld om je heen, de grote wereld, de kleine wereld, de microwereld, de macrowereld, weet dan dat als je naar de wereld kijkt, dat je altijd maar de halve waarheid ziet. Want de andere helft van de waarheid, die ik niet kan zien, die is er wel degelijk. Want die andere helft van de waarheid is de zegenende hand van God. En eens, zegt Marcus in zijn evangelie, dat heb ik gezien toen Jezus kwam, eens zal die zegenende hand van God zegen vieren in de wereld, zal zichtbaar worden, zullen we vanuit die ene helft van de waarheid ook die andere helft van de waarheid mogen zien. En vanuit die optiek begint hij dus over Jezus te vertellen, hoe de mensen ook door hem als vissen werden gevangen. Maar zij werden door Jezus gevangen om ze in de zegenende handen van God te leggen. En dat de mensen gingen inzien ook dat Jezus een andere visser was. En dat Jezus hen ving om hen te bevrijden, hen te helpen uit de misère waarin ze verkeerden. En het waren, net als de vissen waar de Bijbel over schrijft, vissen in allerlei schakeringen. De mensen die Jezus ving en bevrijde en in de zegenende handen van God legde, die waren ook, zoals dat plaatje van die vissen, ontelbaar in schakeringen. Maar één voor één trok hij ze uit de zee van de ellende waarin ze terecht waren gekomen. Hoeren, tollenaars, noemt u het maar op. De zieken, de lammen, de blinden. Eén voor één trok hij ze uit die zee van ellende. En hij schonk ze nu reeds het eeuwige leven, zegt Marcus. Want hij legde ze in de handen van de zegenende God. En zoals Marcus dat beschrijft, dat is echt zo ontzettend mooi. Ja, eigenlijk moet u gewoon eens een dagje vrij nemen en dan gewoon dat hele boek van 1 tot en met 15 achter elkaar zo uit doorlezen. Dat moet je jezelf gewoon eens gunnen, zo'n dag, om het hele Marcus-evangelie door te lezen. Want dan zie je pas het verband. Kijk, in die kerk hoor je altijd van die knipstukjes, hè? De ene dominee weet het nog mooier te vertellen dan de ander. Maar ik bedoel, je moet het gewoon, lees het zelf eens een keer helemaal achter elkaar door. Nou, Marcus presenteert het als een heel levend verhaal. Echt als een soort journalistiek verslag van hoe het is gegaan. Hij zegt, die Jezus die liep daar dus langs dat meer van Galilea. En dat was niet de eerste keer, want hij was daar in die streek opgegroeid. En hij wist dus waar de vissers stonden. En hij wist ook hoe slecht hun arbeidsomstandigheden waren. Hij wist hoe die vissers zich afbeulden voor een hongerloontje. En de hele nacht in touw waren voor een schamel loon. Want de mensen zelf, die vissen kochten, die hadden het ook absoluut niet breed. Daar in Galilea was een vrij armoedige business. En zo loopt Jezus dan langs dat meer tegen Simon en Andreas aan. En iets verderop loopt hij nog tegen Jacobus en Johannes aan. En hij spreekt hen aan. En hij zegt, volg mij. Kom mij helpen. En ze volgden hem, horen we. Ze lieten hun netten in de steek en ze werden in plaats van vissers van visser, vissers van mensen. Net als hij. Ja, hoor je Habakkuk zeggen. Ja, net als waar ik over geschreven heb. Want net als in de dagen van Habakkuk, wees ook niets erop dat er nog een andere werkelijkheid bestond. De politiek, de koning, de keizer, de stadhouder, die leken ook in Jezus' dagen het laatste woord te hebben. Zij leken de zegenende hand van God definitief verduisterd te hebben, weggewerkt te hebben. Maar die discipelen, die geloofden hem. En die deden dus hetzelfde als wat Habakkuk deed. Ze hielden vast aan die boodschap dat God is liefde, trouw, genade, bevrijding, nabijheid, ontferming. En als ik daar dan over nadenk, en ik probeer dus dan, zeg maar, wat ik gelezen heb, om ook te vertalen naar mijn eigen leven toe, dan denk ik van, ja, dit is misschien wel het meest bijzondere van dat hele Bijbelverhaal. Want die Simon en Andreas, die Jacobus en die Hannes, die stappen dus in het niets als het ware. Ze vertrouwen, ze geloven Jezus op zijn woord. En ze durven alles in de steek te laten. Nou, ik geef het je te doen. Ik ga over een paar maanden verhuizen. Nou, ik loop maar te kijken wat ik allemaal nog mee wil nemen. Laat het maar eens los. Laat het maar eens los. Zij wel. Zij stapte er zo uit. En als je daar dan over nadenkt, dan is dat een moment dat je toch echt persoonlijk ook wordt aangesproken. Want je gaat je afvragen van, ja, hoe zit het nou eigenlijk met mijn geloof? En ja, als je dan zo lang dominee bent en je bent met pensioen en zo, en je bent daar dan ook op die Cariben en noem allemaal op, dan zit je te denken van, ja, hoe zit dat nou met mijn geloof eigenlijk? Je kent al die verhalen. Nou ja, dat van Habakuk, dat is dan meestal niet zo bekend. Maar je kent die verhalen. Je hebt ze al zoveel jaren gehoord. En toch denk je dan, ken ik het verhaal wel echt? Deel ik dat ook met hen? Dat Jezus is gekomen om de mensen als vissen te vangen en over te zetten in het koninkrijk van God. Jezus vangt de mensen om hen te leggen in de zegenende handen van God. En Jezus vraagt, wil jij dat ook? Durf je dat te geloven? Dat dat kan? Dat je als gemeente daartoe wordt geroepen om de anderen, om de mensen hier om je heen, om die als vissen te vangen en te leggen in de zegenende handen van God. En als je daar dan over nadenkt, dan denk je, welk gezag heeft Jezus nou eigenlijk over ons? Ook over ons als gemeente. Heeft hij het gezag dat we inderdaad zo persoonlijk die stap durven zetten? Of blijft Jezus toch, ja, iets van de geschiedenis, hè? Iets wat hoort bij deze kerk en bij de kerk waar we naartoe gaan en bij de zondag. Nou, die vraag, die klinkt, vind ik, op uit deze teksten. En nogmaals, straks gaan we koffie drinken en u kunt me ook nog e-mailen. Hartelijk welkom om daar nog verder over na te denken. Ik ga nu afsluiten met het lied wat we straks gaan zingen. Dat lied, dat staat in het liedboek. En in dat lied beantwoordt de dichter deze vraag die ik nou in uw midden neerleg en ook aan mezelf stel. Die beantwoordt deze vraag op een hele persoonlijke manier. Want in het derde couplet zegt hij, nadat hij eerst in de eerste twee coupletten heeft beschreven hoe Jezus langs het water liep en Simon en Andreas riep, en hoe Jezus langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam. En dan zegt hij in het derde couplet, hij komt misschien vandaag weer voorbij. En neemt dan ook u terzij, jou en mij, want Christus die door de wereld gaat, verheft zijn stem niet op de straat. Hij spreekt ons hart aan. Heden. En hij wenkt ons met zich mede. En toen ik dat las, toen dacht ik van, wauw, die dichter die heeft dus nog iets meer gezien dan ik heb gezien. Want die dichter die ziet dat er dus onder dat verhaal van die vissers van vissen en vissers van mensen enzovoort, dat er nog een tweede laag zit. En dat die tweede laag misschien wel het belangrijkste is. Er wordt namelijk in die tweede laag, in die tweede vergelijking, wordt iets over de visser gezegd. Dat Jezus niet alleen de goede herder is, maar dat Jezus ook de goede visser is. En een goede visser, Dat weet u allemaal wel. Een goede visser die heeft geduld. Een goede visser kan wachten. Een goede visser is rustig, bescheiden. En zo komt de Heer langs. Zo treedt Hij ons tegemoet. Zo nodigt Hij ons uit om Hem te volgen. Nooit overhaast. Nooit met geweld. Maar altijd vol liefde. Geduld. Wachtend. Nodigend. En als wij Jezus willen volgen en ook vissers van mensen willen worden, ook hier in onze omgeving, dan zullen wij dus ook zulke vissers moeten zijn. Vissers met liefde en volharding, in goed vertrouwen en met veel geduld. Geen vissers waar stuntwerk aan te pas komt. Want het is een zaak van geloof en betrokkenheid, van trouw en van naaste liefde. En misschien is het wel, net als vissers weten, misschien is het wel soms heel, heel lang wachten. Maar in dat wachten en in dat uitoefenen van geduld gaat het steeds om één en hetzelfde. Het gaat erom dat je met anderen samen Gods wereld binnen zult gaan. Dat je samen met anderen Gods zegenende hand in je leven zult ervaren. En dat je samen met anderen weet dat God over ons waakt. Dat die andere helft van de waarheid, die we niet soms niet kunnen zien, dat die er wel is. Of met de woorden van de dichter. En lokt ook nog zoveel ons aan. Nou, lokt ons veel aan hoor. En lokt ook nog zoveel ons aan. Tot wie zouden we anders gaan? Want Hij heeft en Hij zal ons geven alles. Het eeuwig leven. Amen. mededelingen van de diaconie. En dan, je wilt eerst, dit is ook hetzelfde of niet?
Ik volg dat.
Oh, je volgt dat, ja.
Als je het goed vindt.
Ja, nee, zeker, zeker. Het is gelukkig geen AI. Het is, we hebben het gelukkig zelf op het screen gezet, ja. Maar even kijken, dus het dankgebed en de voorbeden en het voorbedenboek, die komen hierna aan de orde.
Ik kijk even naar de beamer. Ja? De beamer is, ja.
Ja? Oké. Okay. Bon.
Goedemorgen allemaal. Toen ik daar op de stoel zat, zag ik de bloemen staan voor vandaag. En het zijn een prachtige rode boeketten. En met rozen. En ik denk, rozen zijn natuurlijk staan bekend om de liefde. En toen zat ik daar ook en ik denk, geloof, hoop en liefde staat daar. Zo, en ik denk, ik hoop dat er met de boeketten geloof, hoop en liefde mee mogen. De eerste bloemengroet vandaag is voor Vincent Westva, de Biepad. Als groet en bemoediging. En wie wil ze daar brengen? Dank je wel. En de tweede bos is voor de heer en mevrouw Looijen, Mary Zeldenrust, straat, als groet en bemoediging. En de bezorging daarvan is al geregeld. De kaarten kunnen nog getekend worden als u dat niet gedaan hebt. Ze liggen op de tafel daar bij de uitgang. De diaconale collecte vandaag is voor de Pauluskerk en dan vooral voor de nachtopvang. De Pauluskerk in Rotterdam fungeert als een diaconaal centrum en noodopvang voor de meest kwetsbaren. Het biedt overdag een open huis met basisvoorzieningen zoals voedsel, douches en medische hulp. De kerk biedt daarnaast een beperkte aantal bedden voor kwetsbare groepen. Is opvang specifiek bedoeld voor mensen die buiten de reguliere gemeentelijke opvang vallen, zoals ongedocumenteerde en EU-arbeidsimmigranten of migranten. Daarnaast zet de Pauluskerk zich in voor de campagne Recht op Rust, met als doel met meer opvangplekken te realiseren. Het aantal dakloze mensen groeit, waaronder ook veel jongeren. Al jaren pleiten organisaties als de Pauluskerk voor een onvoorwaardelijke nachtopvang voor wie buiten slaapt. De andere collecte is voor al het werk in en rondom de dorpskerk. De kerkrentmeesters en de diaconie vragen beide aandacht voor deze doelen en die kunt u gift in de collectezak kwijt of via de bekende rekeningnummers of de QR-code.
Dank u wel. U krijgt nu de gelegenheid voor de collecte. En u zult zeggen, ja, dat moeten we anders doen. Nee, terwijl het koor zingt, gaat u nu nadenken over hoe dat u het met de collecte gaat doen. En dan na dit lied gaan we over tot dankgebed en de voorbeden. Dankjewel, Free Choice. En jullie gaan ook straks na onze dankgebed en voorbeden het Onze Vader voor ons zingen. Dus dit keer zullen we het niet zelf uitspreken, maar zal het koor het zingen. En wij kunnen het natuurlijk mogen met hen meezingen. In het voorbedenboek staat genoteerd, laten we bidden voor de Palestijnen die wonen in de, op de Westbank en geconfronteerd worden met ongelooflijk geweld vanuit de kolonisten. En de namen die genoemd worden om voorbeden zijn Marije Polij en Laura Smit. En er staat ook van, ja, kunnen we niet bidden om regen? Wonderlijk, hè, dat we daar dan, ja, maar we kunnen natuurlijk wel bidden van om die zegenende hand van God. En ja, dat we die blijven zien, ook als er geen regen misschien is. Laten we God danken en onze voorbeden bidden. Trouwe Vader, tot u komen we met onze dank en met onze gebeden. We willen u vragen of u ons wilt vasthouden in uw nabijheid en zegenen met uw liefde. Bijstaan, de kracht geven om Jezus te volgen. En zo bidden we dan onze voorbeden voor alle die aarzelen, die door twijfel zijn overmand. En we bidden, schenk hen meer vertrouwen. En we bidden voor alle die hard zijn geworden en cynisch. En we vragen u, schenk hen mildheid, geduld. En we bidden voor alle die bezwijken onder de druk van het presteren. En we bidden u, doe hen dan opademen. En we bidden voor alle die wanhopen, ten einde raad zijn. O God, schenk hen weer hoop. Zo bidden we u, ook voor uw kerk. Schenk ons een open oor en een open oog voor elkaar, dat we getuigen van uw vrede, de zieken nabij zijn, de ouderen niet vergeten, de jongeren met wijsheid omringen. En zo bidden we ook om uw zegen voor Marije Polij en voor Laura Smit. En we bidden u dat de wapens mogen zwijgen, het welzijn van mensen, hoofden en harten zal bezieden. En in het bijzonder vandaag voor al die Palestijnen die gevangen zitten op de Westbank en in de Gaza-strook. O God, dat de wapens zullen zwijgen en dat het welzijn van mensen, hoofden en harten bezielt. Dat we de vrede zoeken. In onze persoonlijke voorbeden noemen we u de namen van hen die in ons hart leven. En we vragen u, hoor dan naar wat we u in stilte zeggen en wat we alleen maar zelf tegen u kunnen zeggen. Zo bidden wij u, o Heer, en wij zingen nu samen het Onze Vader. Verheft uw harten. Verheft uw harten en zing mee in ons laatste slotlied. En na het slotlied en de zegen wil ik u vragen of u misschien toch nog weer even wil gaan zitten, want het is een hele oude protestantse traditie dat er na de dienst ook nog een postludium is. Dat is al eeuwen afgeschaft, maar vandaag komt het weer terug. En het postludium wordt ook door Free Choice gezongen. En dan niet dat kleine applausje wat ik zojuist hoorde, maar dan dat echte ze bedanken. Oké? Ons slotlied. Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u vrede.
From the throne of man.